In Romeinen hoofdstuk 3 werd uiteengezet de rechtvaardigheid Gods, vooral ook tegenover de onrechtvaardigheid van de mens. En heel essentieel is de climax van dat hoofdstuk, waarin gezegd wordt dat God Christus Jezus heeft voorgesteld tot verzoening, vers 25, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid in verband met vergeving der zonden die tevoren geschied zijn in oud-testamentische tijd, maar ook tot betoning van zijn rechtvaardigheid in verband met vergeving van zonden in deze tegenwoordige tijd. Sinds namelijk de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus, die de rechtvaardige grond vormen voor onze zaligheid als zodanig. Een zaligheid die wordt toegerekend, is het idee, en daar hebben we het vandaag ook verder over. In ieder geval, de mens wordt gerechtvaardigd uit geloof. Dat is wat uiteengezet wordt. En in verband daarmee werd aan het eind van hoofdstuk 3 van Romeinen 3 gevraagd: doen wij dan de wet niet door het geloof? Gaat het dan buiten de wet om? En is het in strijd met de wet dat de mens gerechtvaardigd wordt, niet uit werkende wet, maar uit geloof? En het antwoord is nee, of nog sterker, dat zij verre. Maar wij bevestigen de wet. Waarbij dus gezegd wordt dat rechtvaardiging uit het geloof niet in strijd is met de wet, maar in overeenstemming is met de wet. Want de wet regelt dat het hoofd van de familie, om zo te zeggen, de goel, de schuld van de familie betaalt en daarmee vrijmaakt. En dat is wat hier uiteengezet werd, met name in Romeinen hoofdstuk 3. Daarna moet ik vaststellen dat men vanuit Romeinen hoofdstuk 3 eigenlijk ook gewoon zou kunnen verder lezen in Romeinen hoofdstuk 5. Dat is de normale voortgang namelijk van de logische uiteenzetting. Want in hoofdstuk 3 wordt vastgesteld dat de mens gerechtvaardigd wordt uit geloof zonder de werken der wet, vers 28, en dan meteen 5 vers 1. Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus, en zo verder. Als je het zo achter elkaar leest, dan valt het je niet op dat je een heel hoofdstuk kwijt bent. Dat laat zich verklaren, want Romeinen hoofdstuk 4 is een uitweiding eigenlijk over hetgeen reeds uiteengezet is, waarbij de vraag gesteld wordt: maar hoe zat het dan met Abraham ook alweer in oud-testamentische tijd? Abraham, die immers het voorbeeld is feitelijk voor alle gelovigen en die bovendien de stamvader is van heel Israël, of wat eronder verstaan moet worden. En uiteengezet wordt dat ook Abraham gerechtvaardigd is geworden op grond van geloof en niet uit werken der wet. Als u dat uitgebreider wilt lezen, dan moet u terecht in Galaten hoofdstuk 2 en in bijzonder ook Galaten hoofdstuk 3. In Galaten hoofdstuk 3 wordt uiteengezet dat Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid, want dat staat in Genesis 15. En er staat bovendien ook bij in Galaten 3 dat was een jaartje of 430... nog voordat de wet gegeven werd. Dat wil zeggen, Abraham leefde niet eens onder de wet. De wet heeft er namelijk helemaal niks mee van doen. Er wordt zelfs gezegd dat voordat deze zaligheid, dit leven onder het nieuwe verbond, openbaar kon worden, eerst de wet moest worden beëindigd, omdat feitelijk de wet, het oude verbond dus, het een en ander in de weg stond. Romeinen 4 bespreekt dus Abraham als voorbeeld voor alle gelovigen, net als Galaten 3 dat doet. En de vraag wordt gesteld in Romeinen 4 vers 1, wat zullen wij dan zeggen dat Abraham, onze vader, in de zin van een voorgaande generatie, verkregen heeft naar het vlees? Want indien Abraham uit de werken gerechtvaardigd is, zo heeft hij roem, maar niet bij God. Als Abraham uit de werken gerechtvaardigd is, kortom, als die werken van Abraham deugden, om zo te zeggen, dan is dat een hele prestatie, dan heeft hij roem, staat er. Maar er staat ook bij, maar niet bij God. En dat is het negatieve bericht wat erbij komt. Wij vinden later, in aansluiting hierop, nog zoiets in Romeinen hoofdstuk 9, waar gezegd wordt over het Joodse volk door de apostel Paulus: ik geef hem getuigenis dat zij ijver tot God hebben. Dat lijkt heel wat. Maar meteen volgt, maar niet met verstand. En dat is knap beledigend als u het mij vraagt. En precies zo is het hier ook. Indien Abraham uit de werken gerechtvaardigd is, dan heeft hij misschien roem bij mensen, maar voor God betekent dat niks. Maar, vers 3, wat zegt de schrift? Want dan komt het antwoord op de vraag, hoe zit het dan met Abraham? Is die dan uit werken gerechtvaardigd? Werken der wet, bovendien ook nog eventueel? Nee, want er staat in Genesis 15, vers 6, hier aangehaald in Romeinen 4, vers 3, Abraham geloofde God en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid. En als u zo'n Bijbel hebt als ik, staat er meteen onder dat diezelfde uitspraak ook herhaald wordt in Galaten hoofdstuk 3, vers 6. Maar dat zei ik u al, dat hoofdstuk zou je daarnaast moeten lezen. En bovendien ook in Jacobus hoofdstuk 2, dat is een nog meer omstreden schriftgedeelte, omdat daar de indruk gewekt wordt, als men tenminste oppervlakkig leest, dat het wel degelijk om werken gaat. Maar dat is niet zo. En ook daar wordt dus aangehaald, Abraham geloofde God. En het is hem gerekend tot rechtvaardigheid. Alleen in Jacobus 3 wordt de vraag gesteld, maar hoe weten wij dan in de praktijk dat Abraham God geloofde? En dan zegt Jacobus, nou ja, uit de werken die hij deed. Dat doet hij. Maar niettemin, hij geloofde God. Je kunt het ook gewoon geloven omdat het in de Bijbel staat. In Genesis 15 vers 6, ik kom daar straks nog wel op terug. Abraham geloofde God. En let op dat die uitspraak uit Genesis 15 vers 6 dus 3 maal in het Nieuwe Testament wordt aangehaald. 2 keer in de grote leerstellige brieven van het Nieuwe Testament, namelijk Romeinen en Galaten. En daarna nog 1 keer in de grote praktische brief eigenlijk. Slecht begrepen brief, maar goed. De brief van Jacobus. En daarna volgt er enige toelichting. Vers 4. Dat zijn zinnen die ook slecht begrepen worden, maar ik probeer ze uit te leggen. Daar staat nu, degene die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar schuld. Dat betekent gewoon, iemand die werkt, zou loon ontvangen. Dat wil zeggen, degene in dienst waarvan gewerkt wordt, heeft dan een schuld. Die is schuldig het loon van de, laten we zeggen, werknemer te betalen. Dat heet loon. En als iemand werkt en hij krijgt zijn loon uitbetaald, dan is dat niet genade. Integendeel, de werkgever is dan schuldig om dat te betalen. Waarmee hier dat begrip werken dus gedefinieerd wordt. Werken wil zeggen dat men iets doet om daarvoor loon te ontvangen. Als wij leren dat we niet uit werken zijn zalig geworden en ook uit werken niet zalig kunnen worden, wil het nog niet zeggen dat we dus voortaan maar niks moeten gaan doen. Het hele idee is dat we wel zouden werken, maar niet dat we daarvoor loon zouden ontvangen. Dan doen we iets, maar niet voor loon. Maar in de Bijbel is werken, werken om loon. En als men dus werkt, dan heeft men recht op dat loon. Dat komt niet voort uit genade, maar gewoon uit de schuld die de werkgever heeft. Hij moet dan gewoon betalen, want, zegt mijn Bijbel, de arbeider is zijn loon waardig. Ook in het Nieuwe Testament aangehaald. En als het waar is dat wij uit genade zalig worden, dan is het dus niet uit werken, logischerwijze. Je kunt niet allebei hebben, behalve in de verbondstheologie. Dat heeft men alles in elkaar geschoven en hebben deze begrippen, zowel werken als genade, hebben hun betekenis verloren. Men gebruikt de termen, maar ze zijn volkomen inhoudsloos. Zo kun je een theorie ophangen. Maar in de Bijbel worden deze begrippen nauwkeurig gedefinieerd. Degene die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar schuld. Zie? Maar vers 5, degene die niet werkt, om iets te verdienen, voor God, eventueel. Maar integendeel gelooft, waaruit volgt dat hoewel het woord geloven taalkundig dan wel grammaticaal een werkwoord is, want het kan vervoegd worden, is het toch niet een werken. Dat is niet de betekenis van het woord. Het woord geloven betekent namelijk dat men vertrouwt, niet op wat men zelf doet, maar vertrouwt in wat een ander zegt. En als die zin langer had gemoeten, dan wordt het, dat men vertrouwt op wat een ander zegt gedaan te hebben. Dat wil zeggen, er heeft iemand anders gewerkt in de praktijk. En kijkt u maar in uw gewone Nederlandse woordenboek, althans, dat heb ik gedaan, en er staat inderdaad in dat geloven is vertrouwen in wat een ander gesproken heeft. Nou, dat is wat het is. Er is niks moeilijks aan. Ik krijg in religieuze kring niet ineens een andere betekenis. Geloven is vertrouwen op wat een ander meedeelt. In woord. Per definitie dus. Hè? En dus degene die niet werkt, maar het tegenovergestelde doet, gelooft in hem die gesproken heeft uiteraard, vanzelfsprekend. Maar er staat nu wat anders bij ook nog. Namelijk, degene die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt en dus vrij spreekt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Wij geloven gewoon in God die ons vrijgesproken heeft. Dat wil zeggen, wij gaan niet aan het werk om die vrijspraak te bewerken of te verdienen, maar wij geloven gewoon in wat God gezegd heeft hierover. En hij heeft gezegd dat hij, de goddeloze, de zondaar, of hoe je me heten mag, vrijgesproken heeft, want het is al gebeurd, inmiddels. Vanuit het Oud Testament zou het geweest zijn God die zondaren zou vrijspreken in de toekomst. En in onze dagen geldt wij geloven in God die al vrijgesproken heeft in het verleden. Om de eenvoudige reden dat inmiddels in het verleden Christus Jezus is voorgesteld tot verzoening. Dat was vers 24 en 25 van hoofdstuk 3, een halve bladzijde eerder. Wij geloven gewoon dat het al gebeurd is en dat er niks te bewerkstelligen valt in dit verband. En dat God de gelovigen vrijspreekt vanuit zijn genade. En niet omdat wij het verdiend hebben of ervoor gewerkt hebben of wat dan ook maar. Geloof wordt gerekend tot rechtvaardigheid, staat hier. En dat is de verklaring van die uitdrukking uit Genesis 15. Abraham geloofde God en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid. God doet dat zo. Dat was altijd al zo. Laat dat ook tot u doordringen. Want er wordt nog altijd, juist in kringen van de bedelingenleer, gesuggereerd dat men in oud-testamentische tijd op andere wijze moest zalig worden dan in nieuw-testamentische tijd. Dat is een noodlottig, maar niettemin hardnekkig misverstand. En ik protesteer er altijd heftig tegen, omdat daarmee tegelijkertijd die hele bedelingenleer dus feitelijk in discrediet gebracht wordt. Als zoiets elementairs al niet klopt, wat klopt er dan eigenlijk wel van, zegt men dan? Maar het is niet zo dat men in oud-testamentische tijd zalig werd door zich aan de wet te houden of door te proberen zich aan de wet te houden of iets dergelijks. Bovendien in verband met Abraham kon dat niet eens, want de man had geen wet. Het is namelijk altijd zo geweest dat de mens gerechtvaardigd wordt uit geloof en op grond van geloof. Dat is nooit veranderd. Wat er veranderd is, is dat het in het verleden vooruitgreep op wat in de toekomst zou gebeuren. En in het heden grijpt het terug op wat in het verleden reeds tot stand gebracht is. Zo makkelijk is dat. En er is wel een verschil tussen oud-testamentische en nieuw-testamentische gelovigen. Men ontving geen eeuwig leven, want het was er nog niet. Eeuwig leven werd pas gegeven nadat het eerst gegeven was aan de Heer Jezus bij zijn opstanding uit de dood. En via hem wordt het gegeven aan een ieder die gelooft. En daarom zijn u en ik nog steeds eerstelingen van een nieuwe schepping en van een nieuw verbond. Hoewel in oud-testamentische tijd er gelovigen waren ver voor ons. Niettemin zijn wij eerstelingen omdat zij dat eeuwige leven nog niet kregen en wij wel. En daarom is de gemeente van eerstelingen enzovoorts met het daarbij behorende eerstgeboorterecht en de daarbij behorende hemelse positie en erfenis. Dus ook de bekende verwisseling van vele eersten zouden de laatste zijn en vele laatsten de eersten enzovoorts. Was Abraham een gelovige? Ja. Was hij wedergeboren? Nee. Maar daar kon hij niks aan doen. Net zo min als dat wij er wat aan kunnen doen dat wij wedergeboren zijn. Wij geloven en God wederbaart ons. Ik moest even aarzelen of zal ik het zeggen of niet. Maar het is binnen de Statenvertaling een Bijbelse term. God heeft ons wedergeboren 1 Petrus 1 vers 3, tot een levende hoop door de opstanding van Christus. En ook Jacobus 1, God heeft ons gebaard, staat er dan. Uit het woord der waarheid. Opdat wij zouden zijn eerstelingen. Opdat wij zouden zijn eerstelingen. We kwamen wat laat, maar we krijgen het eerstgeboorterecht, omdat we als eersten dat eeuwig leven ontvangen, enzovoorts. Dat verschil bestaat, maar dat verschil houdt tegelijkertijd in dat je meteen leert wat de bijzondere positie is van de gelovigen sinds de opstanding van Christus tot aan zijn wederkomst. Maar dat schijnt niemand te weten in onze tegenwoordige tijd meer. Goed, dat is ook verder het onderwerp niet. Wat het onderwerp is, dat God de gelovigen vrij sprak in het verleden en vrij spreekt in het heden. Dat wil zeggen, de zonde niet toerekent. Integendeel. En dat is wat hier gezegd wordt. God rekent de gelovigen rechtvaardig. En het voorbeeld is dat van Abraham hier in vers 3 van Romeinen 4... En hoewel het er niet staat, noem ik nog een voorbeeld. Want kijk, in Romeinen 3 werd gezegd, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. In Romeinen 3, vers 10, toch lezen wij in Genesis 6, is het, meen ik, Noach was een rechtvaardig man. En dat lijkt dus niet te kloppen, omdat de Bijbel zegt, er is niemand rechtvaardig. En het antwoord op het probleem is simpelweg dit. Nee, hij was ook niet rechtvaardig, maar God rekende hem rechtvaardig. En dus volgt eruit, hij was een gelovig man. En dat is ook inderdaad wat de Bijbel zegt. In elk geval achteraf in Hebreeën 11. Maar goed, daar ga ik ook maar niet verder op in. Want Romeinen 4 noemt een ander voorbeeld. Namelijk in vers 6. Zo doet Paulus dat steeds. Zeker in de Romeinenbrief. Als hij iets verklaart uit het Oude Testament, neemt hij gewoonlijk minstens 2 schriftplaatsen uit het Oude Testament, legt ze naast elkaar en zegt, kijk, ze zeggen hetzelfde. De ene hier is uit Genesis 15 vers 6, Abraham geloofde God en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid. En daarna volgt in vers 6, hier van Romeinen 4, gelijk ook David. En dan ben je toch een jaartje of 1000 verder in de geschiedenis, hoor. Van Abraham tot David is pak een beetje 1000 jaar. Gelijk ook David de mens zalig spreekt, welke God de rechtvaardigheid toerekent, rekenen nog steeds, hè, zonder werken. Als hij zegt in Psalm 32 vers 1 en hier aangehaald in Romeinen 4 vers 7, zalig zijn zij welke ongerechtigheden vergeven zijn en welke zonden bedekt zijn. En nog een keer, zalig is de man welke de Heer de zonden niet toerekent. Wat rekent de Heer dan wel toe als hij de zonden niet toerekent? Makkelijk genoeg, hè? Het tegenovergestelde, rechtvaardigheid. En dus David zegt het ook. En zo vind je dat dus doorheen heel de Oud-Testamentische geschiedenis. God rekent de mens rechtvaardig, omdat de zonden van de mens zijn toegerekend aan de Heer Jezus Christus. Die dus tevoren gesteld is tot verzoening en hoe dat maar verder heette in hoofdstuk 3. Zie, het was dus altijd al zo. De mens had de wet niet nodig en de mens heeft de wet niet nodig om zalig te worden. Hij kan dat namelijk überhaupt niet verdienen en ik kan dan die wet ook niet beantwoorden. Het is een juk dat wij nog onze vaders hebben kunnen dragen, zegt Petrus in Handelingen 15. En het lijkt me zo wel voldoende. En in de Galaten 1 heet het zelfs een vloek, waarvan wij overigens verlost zijn, eventueel, voor zover wij daaronder waren. Het doet er niks aan toe of af. Maar goed, dat is een thema dat later nog uitgebreider genoemd wordt in Romeinen hoofdstuk 6 en 7 vooral. Dus ik schuif dat ook maar weer verder voor me uit. Maar je ziet dat toegerekende gerechtigheid niet specifiek pas in het Nieuwe Testament geleerd wordt. Zo in de zin van dat de leer veranderd is in de loop der tijd. Integendeel, het is altijd hetzelfde geweest. De vraag nu in vers 9 gaat over deze zaligspreking. Niet zozeer die van David, maar wel die van Abraham uit vers 3. Abraham geloofde God en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid. Je zou dus voor de gelegenheid vers 4 en 5, maar ook vers 6 tot en met 8 tussen haakjes zetten en vanuit vers 3 doorlezen in vers 9. Dat is de hoofdlijn, hè? Dat is de draad, zal ik maar zeggen, die we niet kwijt zouden raken. Abraham geloofde God en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid. Vers 9, deze zaligspreking dan. Is die over de besnijdenis of ook over de voorhuid? Nou ja, de achterliggende gedachte is nog steeds, maar dat hebben we al geleerd. Is het een zaligspreking over de Joden, de besnijdenis, of ook over de heidenen, de voorhuid? En daarna komt de toelichting op de vraag. Want wij zeggen immers dat Abraham het geloof gerekend is tot rechtvaardigheid. Hier wordt dus die tekst uit Genesis 15 opnieuw aangehaald. Aan Abraham werd het geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Nou, hoe is het hem dan toegerekend? Was hij besneden of was hij onbesneden in de vooruit namelijk? En het antwoord is natuurlijk toch tamelijk verrassend. Maar niettemin volkomen correct. Je kan er Genesis op naslaan. Want de uitspraak dat God zijn geloof rekende tot rechtvaardigheid staat in Genesis 15. En toen was Abraham nog in geen hoofdstukken besneden. Dat gebeurde pas later namelijk. Was hij besneden of onbesneden? Het antwoord was, hij was onbesneden. Niet in de besnijdenis, maar in de vooruit. Dat betekent dat hij naar Joodse normen, maar die bestonden in de dagen van Abraham nog niet, want Juda was een achterkleinzoon van Abraham. Het Joodse volk is genoemd naar Juda, van wie het geacht wordt af te stammen in het algemeen. En Juda was een achterkleinzoon van Abraham. Abraham was geen Jood. Men rekent maar van alles tot het Joodse volk. En men doet net alsof Abraham een Jood was of zoiets. En Isaac en Jacob. Maar zij waren geen Joden. En Abraham, toen van hem gezegd werd, Abraham geloofde God en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid, was zelfs niet eens besneden. En de wet had hij nog in geen 430 jaar, staat er in Galaten 3. God gaf zijn wet pas, pak een beet, 2500 jaar na Adam. Dus men heeft het 2500 jaar zonder wet moeten doen. En toen God die wet gaf, gaf hij het alleen nog maar aan dat slavenvolkje uit Egypte. Zodat de rest van de wereld het nog steeds zonder wet heeft moeten doen. En daarna moet ik u zeggen dat het volk Israël, aan wie de wet werd toebetrouwd, zich in de praktijk aan de wet niks heeft laten gelegen liggen. Op grond waarvan de Heer dan ook zei, nou ja, dan hoor je ook niet in dit land thuis. Met andere woorden, het grootste deel van de wereldbevolking heeft veruit de grootste tijd van het Oude Testament niettemin niet onder de wet geleefd. En toen maakte God er weer een eind aan en raad is wat. Toen kwam men tot geloof en wij heidenen kwamen tot geloof. Wij hadden de wet überhaupt nooit. En toen kwamen we tot geloof en toen lieten we onze filosofie aanpraten die zegt dat we de wet moeten hebben. Mij ontgaat het volkomen. Maar filosofie en theologie weten dat heel goed te verdedigen. Maar in mijn Bijbel vind ik dat absoluut niet. Nou goed, laten we maar tot u doordringen. Later hebben we het er nog uitgebreider over in de volgende hoofdstukken. Abrahams geloof werd gerekend tot gerechtigheid. Op grond van dat hij besneden was? Wel nee. Op grond van dat hij onder de wet leefde, dan wel probeerde de wet te houden? Wel nee, want die had hij zelfs niet eens. Hij was gewoon een heiden. En hij heeft, vers 11, het teken der besnijdenis ontvangen als een zegel, als een stempel als het ware, weet je wel, goedgekeurd. Een zegel der rechtvaardigheid uit het geloof of des geloofs die hem was toegerekend in de vooruit. Toen hij nog onbesneden was en een heiden. Opdat hij zou zijn een voorbeeld. Nou ja, een vader staat er, maar een vader is een voorbeeld immers. Het woord voorbeeld staat hier later geloof ik. Maar opdat hij zou zijn een vader en dus voorbeeld van allen die geloven in de vooruit zijnde. Hij zou dus zijn een vader van alle gelovigen uit de heidenen. En dan koppel ik hem even terug naar vers 1. Wat zullen we zeggen dat Abraham onze vader verkregen heeft? Toen zei iemand, ja, vader van ons Joden. Dan zeg ik, nou, hier in vers 11 wordt gezegd dat hij net zo goed een vader is van ons heiden, hoor. Misschien niet een biologische vader. Misschien niet, want dat weten wij domweg niet. Maar ja, dat weten de Joden ook niet, hoor. Of hij een biologische voorvader is. Maar hij is vader van alle gelovigen. ongeacht of ze uit de heidenen of uit de joden zijn. Hij is daarmee voorbeeld en bovendien hij fungeert als vader, omdat wat hij had aan zegeningen van Gods wegen wordt doorgegeven aan, dat wil zeggen geeft hij aan, het komt van Abraham tot en ieder die gelooft. En daarom staat er in Galaten 2, of was het inmiddels 3, dat Abraham een vader is van alle gelovigen. Het is hoofdstuk 3. Eerst vers 6, Galaten 3 vers 6. Gelijkerwijs Abraham Goden geloofd heeft en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. We hebben diezelfde tekst dus. En dan het volgende vers, vers 7 van Galaten 3. Zo verstaat gij dan, hopelijk, dat degenen die uit het geloof zijn, Abrahams zonen zijn. Helaas vertaald met kinderen, maar zover ik weet had het moeten zijn zonen. Abraham dus de vader aller gelovigen. En het wordt toegelicht in vers 9. Zo dan die uit het geloof zijn worden gezegend met de gelovige Abraham. Wij worden gezegend met Abraham. Dat betekent wij ontvangen de zegeningen van Abraham en dat maakt hem tot onze vader. Want dat is onder andere de betekenis van het begrip vader in de Bijbel. Dat weet u toch, hè? Vader heeft soms van doen met biologische voortplanting, maar in talloze gevallen ook helemaal niet. Vader is gewoon de oorsprong en de zoon is de ontvanger. Vader is gever, zoon is ontvanger. Vader is leraar, zoon is de leerling, enzovoort. Hè? Vandaar dat Jubal de vader is van alle orgelbouwers, dat weet u toch? Heeft hij die verwekt? Wel nee, maar hij is begonnen met het vak en hij heeft het doorgegeven aan zijn leerlingen. Dat zijn dus zijn zonen en hij is dus de vader van alle orgelbouwers. En Tubal Cain is de vader van alle smeden. En Saul was de vader van David, maar biologisch op geen enkele manier. Maar het koninkrijk van Saul ging nou eenmaal over naar David. En dus was David de zoon van Saul en zo staat het in de Bijbel. En het nog moeilijker te maken, zo was Sealtiel de zoon van Jechonias. Maar Jechonias had helemaal geen kinderen. Geen biologisch. En voor zover hij ze had, waren ze overleden. De Bijbel zegt dat de man kinderloos was. En toch verwekte hij, staat er dan ook nog, verwekte hij na de ballingschap, na de Babylonische overvoering, Matthäus 1, verwekte hij Salatiel. Nou, dat was een achter, ga nu maar even koffie drinken, achterneef of zoiets. En dan achter een heleboel keren, want de hele geslachtslijn moet eerst teruggerekend worden tot Salomo. En dan naar zijn broer Nathan en dan van Nathan weer de hele geslachtslijn uit. En dan kom je pas bij Salatiel terecht. Het was gewoon de andere tak van de familie. Want Jechonias had geen kinderen, maar Salatiel was zijn zoon. Omdat de troon van Jechonias, de laatste koning in generaties althans, uit het huis van David via Salomo, die troon die ging over, dat koninkrijk ging over naar Salatiel, de toenmalige laatste generatie uit de broer van Salomo, namelijk Nathan. Het is wat ingewikkeld en waarschijnlijk hebt u het niet gevolgd. Kan ook niet schelen als men tot u doordringt dat het woord vader lang niet altijd slaat op een biologische afstamming. Bovendien was Jozef van Nazareth de vader van Jezus van Nazareth en hij was volkomen wettig en dat staat ook in mijn Bijbel. Nou, niet in de Statenvertaling, maar wel in de grondtekst. In Lucas 3. Jezus, naar men meende, staat er dan de zoon van Jozef. Nou, er staat niet naar men meende. Er staat naar de wet, nomisos, naar de wet. Dat wil zeggen de wettige, en dan kan je er niks tegen inbrengen, de wettige zoon van Jozef. Het is een kwestie van erfrecht, zie. En Abraham, de vader, alle gelovigen, het heeft niks met afstamming van doen. Het heeft van doen met dat van Abraham voor het eerst officieel staat, God rekende geloof tot gerechtigheid. Dat deed God daarvoor ook al, maar het staat er niet officieel. Alleen bij Abraham staat het officieel en daar wordt naar terugverwezen. En als het voor Abraham geldt, en er is bij God geen aanneming des persoons, geldt het voor u en mij ook. Of moet je dan eerst besneden zijn? Nee, want Abraham was ook niet eerst besneden. Werd daarna pas besneden. Nou goed, dan hebben we het later weer over. Dus ik lees hem weer, vers 11. Hij was in de vooruit en hij heeft het teken der besnijdenis ontvangen tot een zegel der rechtvaardigheid des geloofs. In de vooruit. opdat hij zou zijn vader van allen die geloven in de voorhuid zijnde, van heidenen dus, let op dat de heidenen het eerst genoemd worden, logischerwijze, want Abraham was een heiden. Een verdorven Syriër staat er zelfs ergens. Een vader van allen die geloven in de voorhuid zijnde, ten einde ook hun de rechtvaardigheid toegerekend worden. Precies zoals dan Abraham werd toegerekend, er is geen verschil. Maar ook vers 12, opdat hij een vader zou zijn der besnijdenis. Namelijk van degene die niet alleen uit de besnijdenis zijn, maar die ook geloven, net als Abraham. Want dat staat er feitelijk in vers 12. Het is een wat verwarrende zinsconstructie. Ik ben er vroeger ook in getuind, moet ik eerlijk zeggen. Maar wat er gewoon staat is, hij zou een vader zijn ook van allen uit de besnijdenis, maar die ook wandelen in de voetstappen des geloofs van onze vader Abraham. Dat wil zeggen, ze zijn besneden, maar zij zouden dan ook nog het geloof van vader Abraham navolgen. En dus geloven zoals Abraham. Dan pas is Abraham hun vader. Heb je dat? Zal ik hem van de andere kant vertellen? Van de andere kant is die als volgt. De Joden beriepen zich erop dat ze Abraham tot vader hadden. Dat is Johannes 8, er staat zelfs boven vers 30 in mijn Bijbel, Abrahams kinderen, dat had ook zonen moeten zijn, maar vooruit, Abrahams kinderen. En de Joden die zeggen in vers 33, wij zijn Abrahams zaad en hebben nooit iemand gediend, hoe zeg je dan, gij zult vrij worden? En daarna weer, vers 37 zegt de Heer, ik weet dat gij Abrahams zaad zijt, ja, zaad. In de zin van biologische afstammelingen. Ik weet dat gij Abraham zaad zijt, maar gij zoekt mij te doden. Kortom, gij wandelt niet in de voetstappen des geloofs van vader Abraham. En dus weer in vers 39. Indien gij Abrahams zonen waart, of kinderen, net wat u wilt. Indien gij Abrahams zonen waart of kinderen, zo zoudt gij de werken van Abraham doen. Zo zoudt gij wandelen in de voetstappen des geloofs van vader Abraham dus. Zie? Maar nu zoekt gij mij te doden. En daarna zeggen zij tot hem, in vers 41, zij zeiden dan tot hem, wij zijn niet geboren uit hoererij, we hebben een vader, namelijk God. En toen zegt de Heer, indien God uw vader ware, zo zoudt gij mij lief hebben. Vers 44, maar gij zijt uit uw vader de duivel. Met andere woorden, de Heer spreekt dit tegen, dat zij Abrahams zonen zijn. Kinderen wellicht in de zin van uit hem geboren, maar er waren er wel meer die uit Abraham geboren werden en die niet Abrahams erfgenamen waren. Want hoeveel zonen had Abraham ook alweer? Aanvankelijk had hij er één en daarna had hij er twee en de eerste werd onterfd ter wille van de tweede. En over de andere zes zullen we het nu niet hebben. Want wat ik nu aanhaal, die twee die verwisseld werden, is eveneens gelaten, maar inmiddels net een hoofdstukje verder, namelijk gelaten hoofdstuk 4. Je kan wel van Abraham afstammen, maar daarom ben je nog niet zijn erfgenaam. Dan moet je namelijk ook nog een volgeling van Abraham zijn. Dat wil zeggen, wandelen in zijn voetstappen. Hoezo? Nou, zijn geloof navolgen. En dat staat hier dus, hè? Met andere woorden, die besnijdenis maakt niks uit, want wij heidenen, wij wandelen in de voetstappen des geloofs van vader Abraham, wij volgen zijn nog geloof na en worden gerechtvaardigd zonder besnijdenis. Hoe zit het dan met iemand die wel besneden is? Nou, maakt geen verschil. Een besnedene is misschien dan, voor zover het op de Joden betrekking heeft, een kind, een afstammeling van Abraham, maar dat betekent op zichzelf niks. Men zou komen tot geloof in God die gesproken heeft en daarmee tot geloof in de Heer Jezus. Dat geloof wordt tot gerechtigheid gerekend en andersom, als men ongelovig is en men is besneden, wordt de besnijdenis tot voorhuid gerekend. Waarmee we weer terecht zijn bij die vreemde theorie die zegt dat Joden vanzelf behouden worden omdat ze nou eenmaal een goede stamboom hebben. Wat een dwaasheid toch. Hardnekkig. De Bijbel leert dat niet. Evangelisch kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. Besneden of onbesneden. Let op hoe het staat, dan staat het tamelijk grof hoor in vers 12. Ook degene die uit de besnijdenis zijn, zij zouden wandelen in de voetstappen des geloofs van onze vader Abraham, het welk in de voorhuid was. Zij zouden dus navolgers zijn van een onbesneden Abraham. En dus de Joden zouden een voorbeeld nemen aan een heiden. Toen heb ik het voor de zekerheid nagevraagd aan Petrus. En Petrus zegt, wij Joden geloven op dezelfde wijze zalig te worden als ook zij heidenen. En Petrus zegt dus precies hetzelfde, dit was Handelingen 15. Laat hem goed tot u doordringen. Men leert tegenwoordig van allerlei dingen precies andersom dan ze in de Bijbel staan. En als je er ook maar enigszins kritiek op hebt, dan word je meteen uitgemaakt voor antisemiet van het zuiverste water, las ik zelfs van de week nog. Maar men kent de Bijbel niet. Op geen manier bedoel ik. De meest simpele dingen, want dit zijn simpele dingen, weet men niet eens meer. En dan noemt men zich toch nog evangelisch. En men weet niet eens dat de evangelie kracht Gods is tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek. Want dat is een antisemitische uitspraak. En dat mag niet. Denk er maar een poosje over na. Maar dan staat er in vers 13... Want de belofte van eeuwig leven en van nieuw verbond en van zaligheid enzovoort is niet door de wet aan Abraham of zijn zaad geschied. Nee, dat kan het niet, want ze kenden de wet niet dan nog in geen 430 jaar, zegt Galaten. Vers 13 zegt, want de belofte, en u weet wat de belofte is, hè, hoe het in elkaar steekt. Men zou daarvoor ook Galaten hoofdstuk 3 lezen voor een uitgebreidere uiteenzetting. Het idee is namelijk dat de belofte is wat aan Abraham beloofd werd. Hè? Dat heet het verbond der belofte, het Abrahamitisch verbond. En die belofte hield onder andere in u en in uw zaad zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Dat heet in Galaten 3 het evangelie dat tevoren aan Abraham verkondigd is. Maar de belofte is feitelijk de belofte van een nieuw verbond. En dat nieuwe verbond dat brak pas aan bij de komst van de Messias. Ik zou kunnen vragen, wat is er dan eigenlijk beloofd? En dan krijgt u van mij altijd een heel rijtje van beloften in het Oude Testament. Maar bij elkaar is het gewoon altijd één en hetzelfde ding. Wat er beloofd is, is bijvoorbeeld de komst van de Messias. Wat beloofd is, is de mens naar Gods beeld en gelijkenis. Wat beloofd is, is de komst van Adam, dan wel de zoon van Adam. Wat beloofd is, is het zaad van Abraham, het welke is Christus, zegt Galaten 3. Wat beloofd is een hoge priester naar de ordening van Melchizedek, Psalm 110. Wat beloofd is, is de zoon van David, zaad van David, 2 Samuel 7, om maar eens wat te noemen. Wat beloofd is, is de komst van de Heilige Geest, autoriteit van de Heilige Geest, Joël 2... En Zacharia 10 en Jesaja 12, ik noem maar even gauw wat. Hè. Dat is niet compleet, maar zo de belangrijkste verzen. Wat beloofd is, is een nieuw verbond, Jeremia 31. Wat beloofd is, is een nieuwe schepping. Jesaja bijvoorbeeld, de laatste hoofdstukken, 65 en 66. Maar wat beloofd is, is gewoon de Heer Jezus Christus die leven en onverderfelijkheid aan het licht zou brengen. Je kunt ook zeggen wat beloofd is, is dat de gelovigen kinderen Gods zouden genaamd worden. Dat is 1 Johannes 1 vers 5. Ziet welke grote liefde onze Vader gegeven heeft dat wij kinderen Gods zouden genaamd worden. Of Johannes 1 vers 12. Want zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven, recht gegeven, kinderen Gods te worden. In de toekomst. Alleen, Johannes voegt eraan toe, maar inmiddels zijn wij dat. Omdat we leven na de opstanding van Christus enzovoorts. De belofte is dus gewoon de komst van de Messias en daarmee het aanbreken van het nieuwe verbond, uitstorting van de Heilige Geest of hoe men heten mag. En die belofte is niet door de wet aan Abraham of zijn zaad geschied, want de wet kwam pas 430 jaar later, Galaten 3. De belofte is niet door de wet aan Abraham of zijn zaad geschied, namelijk dat hij erfgenaam der wereld zou zijn. Dat hij de wereld zou erven. Men zou die uitdrukking niet al te groot opblazen. Het punt is gewoon dat de langstlevende erft. Dat weet u, hè? Wie het laatst leeft, erft. Hè? En als Abraham en zijn zaad de wereld zou erven, betekent het dat Abraham en zijn zaad zouden blijven, ook nadat de wereld als zodanig reeds verdwenen is. Dan erft men de wereld. Daar komt het op neer. Nou, dan komt er een nieuwe schepping, maar goed. Het is de laatst levende waar het in de praktijk om gaat. En meer wil ik daar nu niet van zeggen. Maar die belofte over eeuwig leven dus in de praktijk is niet door de wet aan Abraham geschied, maar door de rechtvaardigheid des geloofs. Dat wil zeggen niet op grond van werkende wet, maar op grond van geloof dat gerekend wordt tot gerechtigheid. En de wet had er niets mee van doen. Vers 14, want indien degenen die uit de wet zijn, erfgenamen zijn van deze belofte, zo is het geloof ijdel, zinloos, compleet overbodig geworden, want als het uit de wet is, heb je geen geloof bij nodig. Zo is het geloof ijdel geworden en daarmee is dan de belofte weer teniet gedaan, want het was een belofte door de rechtvaardigheid des geloofs, zegt vers 13. En nogmaals, hetzelfde thema vind je uitgebreid in Galaten 3 en een toelichting ervan in Galaten 4 overigens. Daar wordt aangekondigd dat zolang de wet daar was, die belofte aan Abraham niet vervuld kon worden. Maar zodra de wet vervuld was door de dood van de Heer Jezus, kon daarna de belofte alsnog vervuld worden. Dat gebeurde ook, want daarna stond de Heer uit de dood op. En toen brak dat nieuwe verbond aan, toen was daar de Messias, toen was daar eeuwig leven. Toen werd daar leven en onverderfelijkheid aan het licht gebracht, met dank aan het brief aan Timotheus. Nou goed, de wet veroorzaakt dat niet. Integendeel, vers 15 zegt, want de wet werkt toorn. Want waar een wet is, daar is overtreding van die wet. Het staat er alleen andersom. Er staat, waar geen wet is, is geen overtreding. Implicerend dat waar wet is, is ook overtreding. En waar overtreding van de wet is, is noodzakelijk toorn. En dat is wat de wet bewerkstelligt. Niet iets positiefs, maar iets negatiefs. Niet vrijspraak, maar veroordeling. Enzovoort. De wet werkt negatief. Hetgeen later, ook in Galaten 3 trouwens, maar ook later in Romeinen 5 en 7, nog uitgebreider uit de doeken gedaan wordt. De wet doet de zonde toenemen in plaats van afnemen. Er is geen rechtvaardigheid uit de wet, dat bestaat niet. Wel naar veel lagere menselijke maatstaven, rechtvaardigheid uit de wet, maar naar Gods maatstaven absoluut niet. De wet werkt toorn. En daarom is zij, vers 16, en zij is de belofte uit vers 13, daarom is de belofte uit het geloof. Opdat zij niet uit werken en dus uit schuld of loon zou zijn, maar opdat zij naar genade zou zijn. Men heeft het niet verdiend, men heeft er niet voor gewerkt en men ontvangt het toch. En dus is het genade. En het voordeel daarvan is dat daarmee meteen die belofte vast is. Of vast zij, dat staat er. Hè? Daarom is zij uit het geloof opdat zij naar genade zij, ten einde of opdat de belofte vast zij. Want als het uit werken is, dan is het hoogst twijfelachtig of het bereikt wordt. Of die werken voldoen. Dan moet je dan nog maar afwachten. Zie? En ook al hebben je tot vandaag trouw aan de wet gehouden, je hebt nog een dag, minstens één dag voor je, er kan nog heel wat misgaan. Dus je weet nooit of je zalig wordt of niet. Kan je niet weten. Hoogst onzeker. En waar er niemand rechtvaardig is en waar men de wet niet kan houden, zegt mijn Bijbel, betekent het dus dat als de belofte uit de wet is, dan is die belofte maar flauwekul, want die kan niet vervuld worden. Omdat niet aan de voorwaarden voldaan wordt. Maar de belofte aan Abraham is onvoorwaardelijk. Daarom heet het ook het genadeverbond uiteindelijk. Hè? Traditioneel. Dus daarom is zij, de belofte uit het geloof, opdat zij naar genade zij, opdat de belofte vast zij. Het is namelijk onvoorwaardelijk, het is gewoon wat God beloofd heeft en dat is het dan. En daarom is het vast, daarom is het woord God zeker, daarom hebben we zekerheid van onze zaligheid enzovoort. Daarom kan de apostel bij herhaling zeggen vele malen, wij weten, wij weten, wij weten. Omdat het een zekerheid is. En dat kan alleen langs deze weg. Daarom is zij uit het geloof opdat zij naar genade zij, ten einde de belofte vast zij, al den zaden, dat wil zeggen voor alle zonen van Abraham, niet alleen dat uit de wet is, maar ook dat uit het geloof Abrahams is. Dat wil zeggen, voor de Joden geldt dat ze de wet houden in de dagen van de wet. Prima, maar dat brengt het niet. Men zou bovendien geloven. En dat is het hele punt. Je vindt ook in het Oude Testament voorbeelden genoeg van mensen die zich niet aan de wet hielden, maar die wel gelovigen waren. Als je alle misdaden van David bij elkaar optelt, waren het er wel erg veel. En nog grof ook. Niettemin een man naar Gods hart. Waarom? Omdat hij geloofde. En zo geldt het voor ons ook. Ook wij deugen niet. Maar niettemin, wij geloven. En daarom zijn we zeker van onze zaligheid. Het is op grond van wat God gezegd heeft. En hij heeft gezegd dat hij geloof rekent tot rechtvaardigheid. En dat is het dan. Men hoeft er niks voor te doen. Degene die niet werkt, maar gelooft, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. En daarom liggen deze dingen vast. En daarom is het laatste stukje van vers 16, Abraham vader van ons allen. Dat wil zeggen van alle gelovigen uit de heidenen, dat is de volgorde die Paulus gebruikt immers, en van alle gelovigen uit de Joden. Hij is een vader van ons allen. Daarna gaat de apostel in op die uitdrukking, vader van ons allen, want het is een woordspeling op de naam van Abraham. De naam van Abraham betekent immers dat hij is Ab, vader. Dat hij is vader van vele Am, volkeren. Abraham, vader van vele volkeren. Zo wordt zijn naam in het Oude Testament verklaard. En dat is wat Paulus nu zegt. Hij is een vader van ons allen. Gelijk geschreven staat, ik heb u tot een vader van vele volken gesteld. Onder verwijzing naar Genesis 17 vers 4, waar dat staat. Het is de aanvulling op, in u en in uw zaad zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Begrijp u me goed? Nog niet alle geslachten des aardrijks worden ten volle en voor 100% gezegend. Zover is het nog niet. De heilsgeschiedenis is ook nog lang niet ten einde. Het is ook een dwaas idee wat sommigen ons aanwrijven, dat wij geloven dat binnen afzienbare tijd de wereld zal vergaan. Ik heb het van de week ook weer gelezen. Wat een dwaasheid is dat toch. Wij geloven dat binnenkort de Heer Jezus Christus komt. Wederkomt, wel te verstaan. Maar niet dat de wereld dan vergaat. Integendeel. Dat duurt nog wel een jaartje of duizend en dat is een flinke poos, denk ik dan altijd. Maar goed. Maar Abraham is vader van vele volkeren. Dat wil zeggen, dat zal zo zijn, want als de duizend jaren beginnen, om zo te zeggen, dan wordt de aarde slechts bevolkt door gelovige mensen. Dat wil zeggen, door mensen die geloven en wie geloof gerekend is tot gerechtigheid. En voordat het zover is, heb je noodzakelijkerwijze een periode waarin nog slechts een deel van de mensen tot geloof gekomen is en een ander deel niet. En in die dagen leven wij. Met andere woorden, in onze dagen heeft God een begin gemaakt met de vervulling van zijn beloften. En hij doet dat sinds de opstanding van Christus en tot op de huidige dag. Dat het nog niet voltooid is, is waar, maar het betekent dat de uitdrukking in u en in uw zaad zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden wel degelijk op onze dagen van toepassing is, alleen het is nog niet voltooid. En dus wij zijn eerstelingen uit al die geslachten die tot geloof gekomen zijn. En pas in de toekomst zal dat voltooid worden. Dat is nog iets ingewikkelder dan ik nu zeg, want dat begrijpt u, er zitten nog wel wat haken en ogen aan, om het zo te zeggen. Maar daar ga ik nu niet op in, omdat het hier ook niet gebeurt. Het gaat om het beginsel als zodanig. Abraham tot vader van vele volkeren, namelijk van de gelovigen. En voor zover het is letterlijk de volkeren, is dat omdat die volkeren letterlijk gelovigen zullen zijn. En wij zijn eerstelingen daarvan. En dan staat er, voor hem, welke vader is van ons allen, en dan de zin tussen haakjes. De vertalers hebben er tussen haakjes gezet, maar het is een tussenzin. De zin tussen haakjes laten we eerst even weg, dus nu, en dan lezen we gewoon door. Welke is een vader van ons allen voor hem? Dat wil zeggen, voor hem aan welke hij geloofd heeft, namelijk God. Dat wil zeggen, Abraham is vader aller gelovigen voor God. Tot eer van God. En van Gods wegen heeft Abraham die positie gekregen. Voor hem aan welke hij, of in welke had ook gekund, aan welke hij geloofd heeft. Abraham geloofde namelijk in God en toen was de vraag, maar wat geloofde Abraham dan eigenlijk? En dan wordt hij leuk, wordt hij prachtig. Omdat bevestigd wordt wat ik altijd zeg. Wat hij geloofde, populair gezegd, hij geloofde in de opstanding. Nou ja, in de opstanding dus ook van een eersteling. En wie dat was, moet Abraham ook geweten hebben. Namelijk zijn zaad uit welk is Christus. Onder dankzegging aan Galaten hoofdstuk 3. Dat wil zeggen, hij geloofde in de opstanding als zodanig. Eeuwig leven uit de dood. En in ieder geval met betrekking dus tot ook het de eersteling, namelijk Christus. Met andere woorden, hij geloofde in de opstanding van de Heer Jezus Christus. Had hij dan al plaatsgevonden? Nee, maar daarom kon hij er wel in geloven. Namelijk dat het in de toekomst zou gebeuren. Zo moeilijk is dat toch niet? Net zo goed als dat wij geloven dat het in het verleden gebeurd is. En Abraham was er niet bij toen het gebeurde. En wij waren er niet bij toen het gebeurde. Maar dat maakt geen verschil. En dat het zo is, dat Abraham gelooft in opstanding, dat staat er vervolgens achter. En het leuke vind ik dan toch altijd weer, dat er niet staat dat hij geloofde dat Jezus voor zijn zonde gestorven is. Misschien geloofde hij dat wel, maar dat is het punt niet. Het is het oude verhaal dat als de Heer voor onze zonde gestorven is en hij is niet opgewekt, dan zijn wij nog in onze zonden en zijn wij verloren. Dat is 1 Korinthe 15 waar het zwart op wit staat. Want zonden vergeven, dat is heel mooi als ze vergeven zijn. Dat is ook netjes, denk ik altijd. Dan is die schuld betaald en is dat uit de weg geruimd. Maar daarmee is een mens niet behouden. Hij is pas behouden als hij eeuwig leven heeft. En dat is op grond niet van de kruisiging, maar op grond van wat vervolgens gebeurde. Namelijk op grond van zijn opstanding. En dat is precies wat Abraham geloofde, staat hier. Dat is ook de essentie van ons geloof. Wij geloven in een levende Jezus. In een levende Christus. Letterlijk levend zoals hij leefde in het verleden hier op aarde. Zo leeft hij nu ook, echter in de hemel. Hoe dat eruit ziet hebben wij geen flauw idee van, maar dat doet er niet toe. En 1 Korinthe 15 zegt, en dat is opgestaan uit de dood. Gewoon ook lichamelijk zal ik maar zeggen. Daar zijn goede bewijzen voor. Want 500 getuigenverklaringen lijkt me toch wel voldoende. Maar ik ga terug naar het vers. Daar staat dat hij geloofd heeft aan God die de doden levend maakt. Niet die leven maakt, maar die de doden, degene die ooit leefden maar gestorven zijn, levend maakt. En je zou dus voor alle duidelijkheid het woord weer ertussen kunnen zetten, want dat is wat Paulus zegt. Hij gelooft in een God die de doden weer levend maakt. En hetzelfde geldt voor de volgende zin. Namelijk God die roept de dingen die niet meer zijn, blijkbaar. Dat meer staat er niet, maar dat maak ik ervan voor alle duidelijkheid. Hij roept de dingen die niet meer zijn alsof zij waren. Alsof zij er nog waren. Een illustratie daarvan vindt u in de uitdrukking Lazarus. Maar die kon het niet horen, die was dood. Maar de Heer deed alsof hij er nog was. En hij hoorde inderdaad en hij stond op. En dochtertje, ik zeg u, sta op. En woorden van gelijke strekking. God roept de dingen die niet meer zijn, alsof zij waren. Hij maakt namelijk de doden levend. Dat is wat hij geloofde. Hij geloofde in God die de doden levend maakt. Nou ja, zou maken, omdat hij het beloofd had. Eeuwig leven immers. En daarna staat er in vers 18, Abraham, welke tegen hoop op hoop, in wat eenvoudige Nederlands, die tegen alle verwachting, hoop, die tegen alle verwachting in, geloofd heeft dat hij Abraham zou worden Abraham. Namelijk, vader van vele volkeren. En laat tot u doordringen dat deze dingen rechtstreeks ook een toepassing hadden op zijn persoon. En dat staat in de volgende verse. Hij zou worden vader van vele volken. Maar hij geloofde dat tegen hoop op hoop, tegen alle verwachting in. Hoezo? Nou, omdat de man al zo oud was dat hij geen kinderen meer kon krijgen. En hetzelfde geldt voor Sarah, zijn vrouw. Die zo oud was dat ze geen kinderen meer kon krijgen. Er staat een laconiek in Genesis. Het ging haar niet meer naar de wijze der vrouwen. En hier staat het trouwens ook, want leest u maar even mee. Hij heeft tegen hoop op hoop geloofd dat hij zou worden een vader van vele volken. Ja, want het was hem beloofd, want er was tot hem gezegd: alzo zal uw zaad wezen. En het aardige is dat in mijn Bijbel er een verwijzing bij staat naar Genesis 15 vers 5. Dat had net zo goed een ander hoofdstuk in Genesis kunnen zijn, want het is meermalen aan Abraham herhaald. Talloos, talrijk als de sterren des hemels en als het zand der zee. Maar staat inderdaad in Genesis 15 vers 5. En daarna staat in het volgende vers, Genesis 15 vers 6. En Abraham geloofde God. En het is hem gerekend tot gerechtigheid. Wat geloofde hij dan? Dat God de doden levend maakt. Maar de eerste dode die levend gemaakt zou worden, bij wijze van spreken en tot op zeker niveau, was Abraham zelf. Zeggen ook de volgende verzen. Want hij kon geen kinderen meer krijgen, volgens de dokter. In elk geval, er staat in vers 19... niet verzwakt zijnde in het geloof, heeft hij dus zijn eigen lichaam niet aangemerkt dat alreede gestorven was. Men heeft het vertaald met verstorven. Ook goed hoor, wij begrijpen toch wat het betekent. Het ging hem niet meer naar de wijze der mannen, zal het wel betekenen. Maar vooruit, hè? Alzo hij omtrent 100 jaar oud was, dat schijnt duidelijk genoeg te zijn. Nou ja, hij was 99 jaar toen de Heer tegen hem zei: vandaag over een jaar zul je een zoon hebben. En toen viel hij op de grond van het lachen, staat er. Alleen daar leest iedereen overheen. Sara krijgt altijd de schuld, want die lachte ook. En die werden toen bijgeroepen. Maar ze lachten allebei. En nogal uitbundig, mag ik wel zeggen. De slappe lach, want dan val je rollend op de grond. Hè? Dat staat er over Abraham. U zoekt het maar eens op. Dat schijnt niemand te weten, maar het is zo. Zij lachten. Het wordt ze hoogst kwalijk genomen, vooral in kringen waar het sowieso verboden is om te lachen. Maar denk erom dat de uitdrukking was van hun geloof. Want het is toch een prachtige grap. Ik weet niet hoe het met uw gevoel voor humor zit, maar ik vind het prachtig. Je bent 100 jaar en je kunt niks meer. Er wordt tot je gezegd, je zult nog kinderen krijgen. En je gelooft het ook nog. En dan ben je toch blij. En het is toch een prachtige humor van Gods wegen ook. Toch? En wat doe je dus als de zoon geboren wordt? Noem je hem ook zo? Ze noemden hem Isaac, want, zij zei, de Heer heeft mij een lachen gemaakt, staat de vertaling. In gewoon Nederlands, de Heer heeft mij aan het lachen gemaakt. Hetgeen bepaald niet een zonde was, want dan zou je het kind niet zo genoemd hebben. Bovendien, die lacher, die Isaac zal ik maar zeggen, die zo heette, is zaad van Abraham en is dus in de eerste plaats een type van Christus, die heet dus ook zo. Het gaat over blijdschap. Welke blijdschap? Die van een nieuw verbond. Die van leven uit de dood. Wij zouden lachen door het leven gaan. Ik zeg altijd, wij zijn vrolijk orthodox. Zo heet dat. Sinds heel lang. Ik weet niet wie de uitdrukking uitgevonden heeft. Hè? Wij zijn vrolijk orthodox. Vooruit maar weer. Niet verzwakt zijnde in het geloof, heeft hij zijn eigen lichaam niet aangemerkt dat alreede verstorven was, alzo hij omtrent 100 jaren oud was. Hij heeft ook niet aangemerkt dat de moeder in Sara verstorven was. Moet ook maar duidelijk zijn waar het over gaat. Ze konden allebei geen kinderen krijgen. Kortom, hij heeft aan de beloftenis Gods niet getwijfeld door ongeloof. Want in tegenstelling tot wat algemeen geleerd wordt, twijfel is niet kenmerkend voor geloof. Twijfel is kenmerkend voor ongeloof. Maar hij is gesterkt geweest in het geloof, gevende God de eer. Want zo is het maar net. Toen Abraham en Sara op hoge leeftijd nog een zoon kregen, was dat niet een knap staaltje van Abraham en Sara, om zo te zeggen. Dat hebben ze toch maar weer voor elkaar gekregen. Nee, ze hebben niks voor elkaar gekregen, want dat kon namelijk niet. En dus kon de eer niet aan Abraham en Sara toe, maar de eer komt toe aan God, die de doden levend maakt en roept de dingen die niet meer zijn alsof zij waren. Je kunt je ook afvragen waarom het zo lang geduurd heeft voordat Abraham en Sara een zoon kregen. En de enige reden is, omdat God de eer zou krijgen. Nou, de mens kon het niet. Het was de kracht Gods die in hen werkte. Paulus haalt het later aan en zegt dat het de bedoeling is dat wij als gelovigen zwak zijn, want dan kan de kracht Gods in ons gewerkt worden. En in de tweede Korinthebrief in het bijzonder schrijft de apostel Paulus aan de Korintiërs: jullie vinden mij een slappe vent, iemand die niks kan, een klein kereltje die wat arrogant en een grote mond heeft, maar verder niks voorstelt. Paulus zegt, dat is ook zo. Zo is het ook. Maar kijk even om je heen wat mijn bediening dan toch uitgewerkt heeft. En jullie als gelovigen zouden er niet eens geweest zijn, waren het niet dat ik in Korinthe het fundament gelegd heb en daar als eerste het evangelie gepredikt heb. Hoe komt dat dan als ik zwak ben? Hij zegt, nou, dat is één verklaring. Dat is de kracht Gods. En dus, zegt Paulus, zal ik roemen in mijn zwakheden, want als ik zwak ben, ben ik machtig. Zie, is precies hetzelfde beginsel. Waarom waren al die belangrijke vrouwen die geacht werden kinderen te krijgen in het Oude Testament, waarom waren ze altijd onvruchtbaar? Omdat God de eer zou krijgen. En waarom kan deze oude wereld en oude mensheid niks goeds voortbrengen? Omdat God de eer zou krijgen. Zo steekt hij in elkaar. Nou goed, en dat is wat hier gezegd wordt. Geven de God de eer. Heel Abrahams positie was tot eer van God, maar er stond ook al in vers 17. Voor hem. Dat was een vader aller gelovigen. Voor God. En nu weer, geven de God de eer. Later in Hebreeën 11 worden deze dingen ook aangehaald en er staat over Abraham. Door het geloof heeft Abraham enzovoort. En daarna, en door het geloof heeft ook Sarah zelf kracht ontvangen om zaad te werpen, want dat staat er letterlijk, en zo verder. Wat geloofde hij dus? In opstanding uit de dood. Waarom ook niet? God had het bovendien, maar dat is pas lang na Genesis 15, aan Abraham en Sarah gedemonstreerd. Want een geboorte uit een onvruchtbare man en vrouw is natuurlijk toch opstanding uit de dood. En vandaar dat de geboorte van de Heer Jezus uit de maagd, die dus niet kon voortbrengen, omdat zij geen man bekende, zei zij zelf. De geboorte van de Heer Jezus uit die maagd is op voorhand de uitbeelding van zijn opstanding. Waarom ook niet? Dat ze hem wikkelden in doeken is op voorhand de uitbeelding van de Heer Jezus die in doeken gewikkeld in het graf gelegd werd. Waren dat diezelfde doeken? Ja. Nou, letterlijk denk ik niet, maar misschien ook wel, weet je veel. En toen de Heer was opgestaan, wat vonden ze in zijn graf? Diezelfde doeken, linnen, als uitbeelding van het priesterschap dat de Heer zou bekleden na zijn opstanding. En na zijn geboorte uit de maagd, dat je als opstanding kunt beschouwen, werd hij dus gewikkeld in doeken. En in de nacht dat de Heer verraden werd, stond hij op van de tafel, legde zijn klederen af en omgordde zich met een linnen doek. Precies hetzelfde. Opstanding en aanstelling tot de hoge priester enzovoort. Maar het wordt bij zijn geboorte al uitgebeeld. Abraham heeft dus geloofd in die God. En inderdaad, de belofte is aan hem vervuld als een voorafschaduwing van wat later gebeuren zal. Want u weet, als God aan Abraham zaad belooft, verschijnt weliswaar Isaac, die wordt dan geboren door een wonder Gods. Maar niettemin, het is de uitbeelding van de komst van het definitieve zaad van Abraham. Want God kondigde aan dat Abraham een zoon zou hebben, maar dacht niet in de eerste plaats aan Isaac. Hij dacht in de eerste plaats aan de Heer Jezus Christus. En in het bijzonder aan zijn opstanding uit de dood. En daarom wordt Isaac op deze wijze geboren. Bij wijze van spreken als opstanding uit de dood. Leven uit de dood. Gelaten 3 er weer naast. Hè? Het zaad van Abraham, het welk is Isaac. Nee, het zaad van Abraham, het welk is Christus. En Isaac is daar een beeld van. En dan nemen we de draad weer op. Gevende God de eer en vers 21, en ten volle verzekerd zijnde dat hetgeen beloofd was, hij ook machtig was te doen. God had beloofd en Abraham was ten volle verzekerd dat God dat doen kon en dus ook doen zal. En daar gaat het maar om. En zo doen wij dat ook. Nou ja, voor ons geldt dat wij geloven in belangrijke mate in wat God reeds gedaan heeft. Maar sommigen geloven daar niet in, omdat men niet gelooft dat God dat kan, doden opwekken. Het gaat er niet om wat wij daarvan vinden. Wij geloven gewoon in God die gesproken heeft. En voor ons geldt nog meer dan voor Abraham dat wij in de loop van de Bijbelse geschiedenis zien dat God machtig is om te doen wat hij beloofd heeft. En we geloven dus ook dat hij in de toekomst zal doen wat hij beloofd heeft voor de toekomst nu nog vanzelfsprekend. Nou goed. En dan staat er vers 22. Daarom is het hem ook tot rechtvaardigheid gerekend. Hij geloofde gewoon, God had het gezegd, dus zal het geboren. Zonder enige twijfel, in alle naïviteit. Toen zei iemand, dan moet hij wel een bijzonder sterk geloof gehad hebben. Dan zeg ik, ja, dat heet in de Bijbel het geloof van een kind. Hoe sterk is dat? Hoe sterk is een kind? Nou, niet sterk. Maar het hele punt is, dat geloven is iets wat een mens heel gemakkelijk kan, hoor. Dat is het eerste wat hij doet. Hij gelooft zelfs in Sinterklaas, zeg ik altijd. De ouders zeggen dat die man bestaat, nou, dat zal het wel zo wezen. En dat hij door de schoorsteen, of Zwarte Piet komt door de schoorsteen naar beneden, dat zal wel. We hebben niet eens een schoorsteen, we weten niet wat het is, maar als het ons wijsgemaakt wordt, zal het wel zo wezen. Wij als kinderen geloven dat. Het is wat een kind doet. Vertrouwen stellen op wat gezegd wordt. Later volgt de hevige teleurstelling, vooral met betrekking tot Sinterklaas, maar dat doet er nou niet toe. Hè? Maar zo moeilijk is dat niet. Het is de hoogmoed van de mens die hem tot ongeloof brengt. Maar van nature gelooft de mens. Dat is helemaal niet moeilijk. Ongeloof heet dan ook tegenspreken. Maar je moet gewoon niet tegenspreken. Je moet het veel makkelijker nemen. Heeft God het gezegd? Oh, nou, dan is dat zo. Ik heb daar geen moeite mee. Wie ben ik? En in de mensheid heb ik weinig vertrouwen. En in de kunde en de wetenschap van de mensheid ook al heel weinig. Het zijn altijd van die dingen die toch altijd achterhaald worden en weer tegengesproken worden. Wat schieten we daar nou mee op? Je kunt beter vertrouwen op God die gesproken heeft en die in de loop van inmiddels 6000 jaar menselijke geschiedenis gedaan heeft wat hij steeds tevoren had aangekondigd. Dat is het dan. Dat geloof wordt tot rechtvaardigheid gerekend, staat hier. Dat was toen zo en er staat zwart op wit in Genesis 15. En dan staat er hier in vers 23 daarover. Nu is het niet alleen om zijnentwil geschreven dat het hem toegerekend is. Nou wordt hij leuk. Het is niet alleen ter wille van hem opgeschreven dat het hem toegerekend is. Ik kom even van het onderwerp af en proberen te lezen wat hier staat. Het is niet alleen om zijnentwil geschreven. Dat wil zeggen, het is om zijnentwil geschreven, maar nog meer. En als het om zijnentwil geschreven is, dan moet het geschreven zijn toen hij nog leefde. Want anders had hij er zelf ook niks aan. Begrijpt u wat ik nu zeg? Ik zeg dus nu dat de uitspraak in Genesis 15, wat was het, vers 6, niet pas geschreven is door Mozes of zo, vele jaren, eeuwen later. Dat betekent dus dat Genesis 15, vers 6 geschreven is in de dagen dat Abraham nog leefde. En bovendien heeft dat ook weinig zin als het niet geïnspireerd is van Gods wegen. Met andere woorden, Abraham moet het verslag gekend hebben, moet ook geweten hebben dat het van Gods wegen geïnspireerd was. En een getuigenis was van Gods wegen zelf. Abraham geloofde God, het is hem gerekend tot gerechtigheid. Maar goed, dat zeg ik nou niet voor het eerst natuurlijk. Hè. Genesis is geschreven gewoon door die mensen die in die dagen leefden. En ze hebben stuk voor stuk ook het gedeelte wat zij geschreven hebben ondertekend. En ze hebben het geschreven als profeten van God, geïnspireerd en wel. Dat staat in dit vers. Leuk hè, dat denk je nooit aan. Lees je zo overheen, maar het staat er wel. Het is om zijnentwil geschreven. Maar goed, dat is een beetje buiten het onderwerp, maar het staat er wel. En daarna, het is niet alleen om hem geschreven dat het hem toegerekend is. Want het is nou eenmaal zo dat al deze dingen in het Oude Testament hun overkomen zijn ons tot voorbeelden. En ze zijn geschreven tot lering van ons. Dat geldt niet alleen voor Genesis 15 vers 6, maar dat geldt voor heel het Oude Testament. Want dat staat zo in 1 Korinthe 10, waaruit ik citeerde, 1 Korinthe 10, vers 11. En deze dingen alle zijn hun lieden overkomen tot voorbeelden en zijn beschreven tot waarschuwing van ons op of over de welke de einden der eeuwen gekomen zijn, enzovoorts. En dus deze dingen staan in Genesis ook voor ons. Want als het waar is dat God Abrahams geloof rekende tot gerechtigheid, zijn geloof in opstanding uit de dood namelijk, dan wil zeggen dat ook in onze dagen God dit geloof rekent tot gerechtigheid. En daarmee zijn we gewoon weer terug bij Romeinen 3 en in het bijzonder het laatste deel van Romeinen 3. Een mens wordt gerechtvaardigd uit geloof. In geloof namelijk in die God die nieuw leven voortbrengt en inmiddels voortbracht ook uit de dood. En dat staat er, Romeinen 4, weer vers 23. Het is niet alleen om zijnentwil geschreven dat het hem toegerekend is, maar ook om onzentwil, te willen van ons, aan welke het zal, of eigenlijk zou, toegerekend worden. Het is ook voor ons geschreven. Voor wie? Voor degene aan wie deze rechtvaardigheid zou toegerekend worden op grond van geloof. Namelijk degene die geloven in hem die Jezus onze Heer inmiddels uit de doden opgewekt heeft. Wat moet een mens dus geloven om behouden te worden? Dat God de Heer Jezus Christus heeft opgewekt uit de dood. Dat is erg kort en smal door de bocht, maar niettemin, dat is de essentie. En wie het niet gelooft, lezen 1 Korinthe 15, zeg ik altijd, want 1 Korinthe 15 zegt, ik maak u bekend het evangelie, hetgeen u al verkondigd is, namelijk dat Jezus Christus is gestorven voor onze zonden na de schriften, en dat hij ten derde dag is opgewekt na de schriften, dan ben je nog pas in vers 3 of zo van het hoofdstuk, en de hele rest van het hoofdstuk gaat over de opstanding. Dat is het evangelie namelijk, dat God de doden opwekt. Niet alleen in de zin van dat hij ons eeuwig leven geeft en ons dus doet wedergeboren worden, maar ook in de zin dat hij uiteindelijk dus ook eventueel ons lichamelijk zal opwekken, want daar gaat het grootste deel van het hoofdstuk over. Lichamelijke opstanding namelijk. En het laatste deel van het hoofdstuk, 1 Korinthe 15, gaat dan dus over wat wij noemen de opname van de gemeente. En dat is ook het hoofdstuk dat zegt, en indien er geen opstanding der doden is, is Christus niet opgewekt en dan zijt gij dus nog in uw zonde. En dus zijn wij verloren. Staat er allemaal. Dus dat is het evangelie. En als u het nog niet gelooft, dan leest u gewoon Handelingen en dan volgt u al die toespraken, dan wel toespraakjes, die wij in Handelingen vinden en kijken waar die lui over preken als ze evangeliseren. Over de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de dood. Dat is wat gepredikt wordt. Nadat hij de reinigmaking onze zonde in zichzelf teweeg gebracht heeft. Dat is Hebreeën 1 vers 3 waar dat staat. Hè? Is hij opgestaan en gezeten aan de rechterhand des troons van God. Of de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Of hoe het er bij die gelegenheid dan maar staat. Want dat is waar het over gaat. Aan wie wordt het toegerekend, rechtvaardigheid uit geloof? Aan degene die geloven in hem, die Jezus, onze Heer, uit de doden, van tussen de overige doden uit, opgewekt heeft. Welke overgeleverd is om onze zonden, maar niettemin opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Want als hij gestorven is voor onze zonden, dan heeft dat in het gunstigste geval tot gevolg dat wij dood zijn. De rekening is betaald, maar wij zijn weg. Want wij oordelen, 2 Korinthe 5, dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. Dan is de rekening betaald, maar je bent weg, dood, verloren. Zonder schulden achter te laten. Oké, maar je bent dood. Zie? En al voor zover wij rechtvaardigen zijn, moeten we eerst zijn. Toch? Als je niet bent, kan je ook niet rechtvaardig zijn. En dus, hij is overgeleverd om onze zonde en daarna opgewekt om onze rechtvaardigmaking. En wij geloven in hem die opgewekt is voor onze rechtvaardigmaking. Maar dat geloof in de opgestane wordt ons gerekend tot rechtvaardigheid enzovoorts. En dan zijn we helemaal terug bij waar we waren, gaat het alsnog verder met, wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben vrede bij God. Het is de bekende waarheid, zeg ik altijd, één is voor allen gestorven, opdat degenen die leven, maar dat zijn er een paar minder, dat zijn alleen de gelovigen. Dat is 2 Korinthe 5, of Johannes 3 vers 16, al zo lief heeft God de wereld gehad, opdat er ieder die in hem gelooft, maar dat is niet heel de wereld. Die in hem gelooft. Of de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen en onderwijst ons. Maar niet alle mensen. Het is gebeurd voor de mensheid als zodanig. En dat wil zeggen, die zonde der wereld is weggedaan enzovoort. Maar alleen degenen die geloven in de opstanding krijgen vervolgens deel aan dat nieuwe leven en de vervulling van wat God aan Abraham beloofd heeft. En dan nog heel wat andere meer trouwens. Maar daar gaat het verder in dit hoofdstuk niet over. Kortom, heel dit hoofdstuk is een illustratie aan de hand van de persoon van Abraham en wat van hem geschreven staat, van dit feit dat God geloof rekent tot gerechtigheid en dat besnijdenis en wet daar helemaal niks mee te maken hebben. Het zijn andere dingen, dient andere doelen, maar bij nader inzien, het is natuurlijk ook tamelijk naïef om te denken dat al wat God doet zou moeten bijdragen aan uw of mijn zaligheid. Dat is wel wat erg egocentrisch gedacht. Waar het allemaal om draait namelijk is niet uw of mijn zaligheid, maar Gods rechtvaardigheid. Dat was hoofdstuk 3. En daarna ook Gods genade die gedemonstreerd zou worden. Enzovoort. En nog zo wat attributen van God. En eventueel de wet diende om de zondige natuur van de mens aan te tonen. Dat heeft de mens kennelijk nodig, omdat we... Om dat te zien, moet hem gedemonstreerd worden. Nou, daarvoor werd de wet gegeven. Maar die draagt niet bij aan onze zaligheid. Dat is een heel ander ding. Zaligheid is slechts door geloof in hem die werd overgeleverd om onze zonde en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Als we dat geloven, zijn wij rechtvaardig en hebben wij vrede bij God. Maar dat is hoofdstuk 5 vers 1 en daarover hebben wij het weer de volgende keer. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank dat we met vrijmoedigheid tot u mogen naderen. Dat we ons vertrouwen mogen stellen op wat u gesproken hebt. Ons vertrouwen mogen stellen op u zelf. Die niet alleen gesproken hebt en beloften hebt gedaan in het verleden. Maar die een groot deel van die beloften ook reeds in het verleden hebt vervuld. We danken u dat u gedemonstreerd hebt dat u machtig bent om te doen hetgeen u beloofd hebt. En daarom mogen we met vrijmoedigheid tot u naderen, omdat u ons daartoe uitnodigt. Daarom mogen wij ons vertrouwen op u stellen, die beloofd hebt dat u voor ons zou zorgen, dat u ons niet zou begeven of verlaten, dat u met ons zou zijn tot aan de volleinding der eeuw, dat u voor ons een erfenis bewaart in de hemel en dat u ons bewaart voor die erfenis. We zeggen u dank voor die grote zaligheid waarop wij acht mogen nemen. En ons mogen baseren op dit woord dat ons overgeleverd is. Een woord dat u zelf hebt voortgebracht. Een woord ook waarin u vastgelegd hebt dat uw geloof rekent tot gerechtigheid. En waar dat geloof is, brengt u eeuwig leven tot stand. Wij danken u dat wij dat leven reeds nu hebben ontvangen. En dat u ons hebt wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus. Wij danken u dat we ons mogen baseren op dat historische feit. En daarom mogen we vertrouwen dat u ook de betere beloftenissen van het nieuwe verbond aan ons zult vervullen. Daarom mogen wij leven aan uw hand en ons vertrouwen op u stellen en dat ook nu weer tegen u zeggen. Wees u ons nabij, niet omdat wij dat wensen of bedacht hebben, maar omdat u het beloofd hebt in uw woord en zwart op wit aan ons hebt overgeleverd. Wees u ons nabij, Vader, daar vertrouwen wij op en op de kracht van uw genade en de kracht van uw geest die in ons werkt. Richt u ons oog op u en verheerlijk uw naam, ook in ons, om Christus wil. Amen.